podcast nummer 7 van Empower Women, de podcast. En vandaag zit ik bij Ilse van den Burghal in Woudenberg.
Ja, superleuk dat jullie er zijn.
Wij vinden het ook heel erg leuk om hier te zijn. En ik zei al voordat we deze podcast gingen opnemen, ik heb een link naar Woudenberg, omdat ik hier mijn NLP-opleiding heb gevolgd. En NLP speelt ook een rol in jouw leven, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt.
Dus dat is ja, even onze mooie overeenkomst. Link. Een mooie link.
Ja, zeker.
Mooie link. Toen ik ging lezen over jou, in voorbereiding op deze podcast, las ik die mooie quote van jou. Be bold, be brave, be you. En dat is wat jou een twinkeling in je ogen geeft en waar je voor uit je bed komt. Dat is wat jou blij maakt, denk ik. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe kom je zo aan die mooie quote?
Ja, daar kan ik sowieso wat meer over vertellen. Die quote kwam ik eigenlijk per toeval een keer tegen. En toen dacht ik wel, dit is eigenlijk wel precies wat mij vertegenwoordigt. Wie ik ben, waar ik voor sta. En dat maakt ook inderdaad dat ik met die twinkeling in mijn ogen opsta. En dat is natuurlijk altijd fijn. En het komt denk ik deels door de dingen die ik heb meegemaakt. Maar ook, ik probeer altijd mezelf te zijn. En daardoor maak ik misschien ook wel eens andere keuzes dan dat een ander maakt. En bold en brave, moedig, dapper zijn. Ja, daar hou ik ook wel van. Ik doe wel eens dingen die inderdaad afwijken. Maar ook die ik zelf heel spannend vind, juist om te doen. Om te kijken van, hoe gaat het dan? Vind ik dat leuk. Nou, een van de voorbeelden daarin bijvoorbeeld is dat ik sta tegenwoordig best wel vaak op podium als spreker. En toen ik net begon, vond ik het doodeng. En dan had ik het gevoel dat ik altijd zwevend op podium stond, met een hoge hartslag, dat mijn verhaal niet goed was. En ik kwam er niet over die angst heen. Dus toen ben ik gaan kijken waar dat in zat. En daar kwam ik uiteindelijk wel achter waar dat in zat. En toen dacht ik wel van, als ik nou ook stappen wil maken, dan moet ik gewoon helemaal uit mijn comfortzone gaan. Het brave en bold moet ik dan gaan toepassen. Dus toen heb ik een cursus stand-up comedy gedaan.
Oh.
En heb ik op het podium gestaan, 8 minuten live, heb ik stand-up comedy gedaan. En dat is gewoon wat heel erg bij me past. Dus vandaar deze quote.
En je zei van de dingen die ik heb meegemaakt en daardoor maak ik nu andere keuzes. Kun je dat uitleggen?
Dat kan ik zeker uitleggen. Heb je even. ik zal het kort houden of proberen te houden. Ik heb 2 ongelukken meegemaakt. En de eerste was toen ik 11 was. Ik noem het ongeluk. Ik weet niet of het echt een ongeluk was. Maar ik was aan het fietsen. Het had gevroren. Ik had mijn schaatsen om mijn nek. Ik ging naar een vriendinnetje toe. En we zouden samen gaan schaatsen. En terwijl ik daar naartoe fietste, kwam haar broertje, die nog heel jong was, op een speelgoedtrekkertje naar buiten. En die is tegen mijn fiets aangereden, ben ik onderuit gegaan. Ja, eigenlijk op het oog heel onschuldig. Alleen de volgende dag werd ik wakker met ernstige rugklachten. En die zijn eigenlijk daarna ook niet meer minder geworden. Werden erger, kreeg uitvalsverschijnselen in mijn benen. Ik woonde in een heel klein dorpje waarin ook de huisarts dacht van het is te groei. Dus als de huisarts dat zegt, dan geloof je dat. Mm-hmm. Kun je ook geen andere kant op.
Nee.
Tenminste, dat was in die tijd nog zo in ieder geval. Ja, dan moet je het daar maar mee doen. Dus ik lag 3 weken op bed, kon ik 1 week naar school. En zo heeft eigenlijk mijn jeugd eruit gezien tot en met mijn 16e. En toen ben ik uiteindelijk via een nieuwe huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. Bleek dat mijn onderste tussenwervelschijf kapot was. En dat de botten op elkaar stonden met daartussen zenuwen bekneld. En dat de pijn in ieder geval heel logisch was. En uiteindelijk hebben ze mijn onderrug vastgezet. En toen heb ik heel lang gerevalideerd. En toen kon ik alles weer. En dat was heel fijn, want ik was toen ik klaar was met revalideren, was ik 18. En dan lag het leven je tegemoet. Dus ik kon weer stappen met vrienden. Ik kon weer sporten, kon leuke dingen doen. En dan had ik de volgende dag geen extra pijn of eigenlijk nergens last van. Ik hoefde niet op bed te liggen, dus dat was super fijn. Alleen precies een half jaar nadat ik gerevalideerd had en klaar was daar, ben ik onder een auto terechtgekomen. Ja. Niet onder een auto, maar een auto heeft me geschept en ik ben door de lucht geslingerd. En hij reed 80 km per uur en ik stond stil. Dus ik heb geluk gehad dat ik het overleefd heb.
Dus van 11 tot 18 revalidatie en dan de pech dat je een half jaar later weer een Dat is toch al wat?
Ja, zeker.
En dan had ik dit verhaal natuurlijk al een keer gehoord van jou. Maar het blijft toch wel een indrukwekkend verhaal. Maar je zei van, dit is al wat je hebt meegemaakt. Dat maakt dat jouw keuzes nu anders zijn. Dat je soms andere keuzes maakt.
Ja, zeker.
Waar komt dat door? Ik bedoel, ik begrijp dat door wat je hebt meegemaakt, maar hoe zit dat dan? Wat zijn die andere keuzes dan?
Nou, ik denk, als ik terugkijk op beide, ik noem het maar even allebei ongelukken. Het eerste stuk heeft er heel erg voor gezorgd dat ik gehinderd werd door het idee van als ik iets doe, dan word ik niet serieus genomen. Want dat was natuurlijk toen ook zo. Ik had pijn, maar de huisarts nam het niet serieus. Nee. Dus dat zat veel, veel meer in mijn hoofd. En het tweede ongeluk was natuurlijk fysiek. Daar heb ik gewoon echt wel goede schade aan opgelopen. En vandaar dat ik ook gebruik maak van de rolstoel. Maar dat heeft me wel doen inzien dat, dat kwam uit zo'n onverwachte hoek. Dat het kan morgen gedaan zijn. Ja, en als het morgen gedaan kan zijn, dan wil ik wel ervoor zorgen dat ik de dag van vandaag alles eruit haal.
Ja.
En dat ik er niet voor kies om maar half te leven.
En vandaar ook dat be bold, be brave, be you. Want je weet nooit hoe lang het duurt.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Oké. Okay. En je zag onze oproep, want be the woman you are destined to be. Dan wil jij een spreker zijn, nou een meldje. En dat heb jij gedaan.
Ja, zeker. Ja.
Wat dacht je toen je dat las?
Ja, weet je. Ik vind zeg maar met mijn verhaal. Dat ik ook een voorbeeld voor anderen kan zijn. En weet je, als ik mijn leven kan leven zoals ik die wil leven. Dat gun ik ieder ander. Ja, en dat wil ik kenbaar maken aan de wereld. Kijk. Wat je ook meemaakt, hè? Ook in mijn geval, je kan zelf ervoor kiezen om... ik had kunnen kiezen om achter de geraniums te gaan zitten.
Ja.
Maar ik heb er wat van gemaakt van mijn leven. En ja, die keuze heb je elk moment van de dag. En ja, dat is wat ik eigenlijk gewoon in de wereld wil verkondigen.
Ja, dat is jouw boodschap aan de vrouwen.
Ja.
Dat je die keuzes, hè?
Ja. Ja. Ja, hoe moeilijk het soms ook is.
Ja, is het soms moeilijk?
Dat is niet altijd makkelijk geweest.
Nee, zeker niet.
Ik praat er nu redelijk nuchter onder, maar ik heb zeker mijn momenten gekend. dat je denkt van ja, jeetje Mina, wat is er nu toch allemaal gebeurd en wat een impact heeft het allemaal gehad? En nog steeds, want het is niet alleen maar toen, maar ook nu. Het ongeluk is nu 18 jaar geleden.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk krijg je toch ook andere klachten erbij, omdat je veel in de rolstoel zit, armblessure gehad. Dus ik kon niet zo makkelijk de deur uit. Dus je loopt wel telkens achter de gevolgen aan ervan. En dat is vervelend. Mm-hmm. Maar ik kan het vervelend vinden en bij de pakken neer gaan zitten. Of ik kan zeggen van nou, het is wat het is. En ik ga er wat moois van maken.
En is dat ook wat je aan andere mensen ook wilt meegeven? Dat er altijd een keuze is, hoe moeilijk het ook is?
Ja, juist. Ja.
Ja.
Ja. Ja. En dat... ik zie het te veel om me heen dat mensen die keuze niet maken. En ja, ik zou het zo mooi vinden als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. Dat je wel die keuze maakt om te zeggen van nou, weet je, of het nou gaat lukken of niet. Maar ik ga het wel proberen om er wat van te maken.
Ja, ja. En ben jij in die zin een rolmodel voor anderen? Of dat steentje bijdragen, zou je dat willen zijn? Je begint te lachen.
Ja, nou ja, ik vind rolmodel dan altijd gelijk weer zo groot klinken. Maar goed, ik besef me wel, zeg maar, met mijn verhaal, met ook de dingen die ik in de sport gedaan heb, dat ik wel voor sommigen een voorbeeld kan zijn. En sommigen spreken dat ook uit naar me, dus ik weet dat ik het wel ben. Maar het is ook even wennen om een voorbeeld te zijn voor anderen.
Ik merk, als ik het woord rolmodel noem in deze podcast, dan merk ik dat mensen al beginnen van ja, het is al groot, hè? En dan denken ze aan grote, grote sterren. Hè?
Ja, precies dat.
En om dat dan van jouzelf te zeggen, maar ik denk, een rolmodel is rolmodel. Als je mensen beïnvloedt, dan mag je best wel een rolmodel noemen. En ik denk dat jij dat zeker wel bent.
Nou ja, als je het zo beschrijft, dan ben ik dat zeker, ja. Absoluut.
Ja, ja. Ja, laat het daar eens over hebben. Van die mooie termen, als je het over women empowerment hebt. Inclusiviteit of diversiteit, wat is het volgens jou?
Goh, dat is een...
Moeilijk, hè?
Ja, ik denk dan diversiteit.
Wat is voor jou het verschil tussen inclusiviteit en diversiteit? En waarom kies je dan voor diversiteit?
Jeetje, Mina.
En misschien
ja,
is het
weet
wel...
je, het is meer dat ik dat een prettige term vind. Want ik denk, we zijn divers als mens. Dus we zijn diverse mensen. Of je nou in een rolstoel zit, of je een andere afkomst hebt dan Nederlands. Of wie je ook bent. Ik denk dat daar de diversiteit voor mij in zit. En inclusiviteit, dat zal misschien ook mijn dingetje zijn. Dat voelt me zo alsof je zo vast zit ergens in.
Oh ja.
Ik weet niet of ik me daarmee goed verwoord, hoor. Mm-hmm.
Ja. Dus je kijkt liever naar de verschillen.
Het is vooral als ik inclusief ben, dan ben ik net als ieder ander.
Ja.
En ik wil juist dat we divers zijn.
Ja.
Ja, dat is hem.
Ja, dat is het is net zoals van, kijk je naar de verschillen of kijk je naar de overeenkomst? Ik heb dat met NLP wel eens geleerd. Ben je iemand naar de overeenkomst kijkt of juist naar de verschillen? Dat lijkt hier ook al op. Kijk je meer naar de diversiteit of naar dat iedereen opgenomen wordt in een groep? Maar jij kijkt meer naar de verschillende mensen
in
de groep.
Ja, en ik denk juist ook met verschillende mensen in een groep kun je heel erg opgenomen worden.
Ja.
Ik denk sterker nog, ik denk dat een groep juist beter vaart op verschillende, met verschillende mensen.
Ja, dat is
als we allemaal hetzelfde zijn, dan gebeurt er misschien ook niet zoveel. Of juist te veel.
En als je kijkt naar diversiteit, hè, denk je, we hebben Be the Woman You Are Destined to Be gekozen. Er zitten heel veel verschillende invalshoeken, interpretaties aan. Maar dat maakt juist zo'n slogan mooi, vind ik. Misschien ook wel die van jou, Be Bold, Be Brave, Be You. Dat kan je op verschillende manieren interpreteren. Denk jij dat elke vrouw de woman kan zijn die ze destined is to be?
Ja, dat denk ik wel. En dat is afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt.
Toch weer die keuzes,
ja.
Hè?
Ja.
Ja.
Keuzes, maar ook de mindset die je hebt. Ga ik het aan? Ga ik het niet aan? Vind ik het eng om iets te doen? En kies ik dan ervoor om in mijn veilige omgeving te blijven? Of stap ik daar juist uit? Dus het is de combinatie van de keuzes die je maakt, maar vooral ook de mindset die je daarin hebt.
Dan moet ik gelijk denken aan de mooie rol die jij speelt in de sport. En daar mag je ook wel even wat over vertellen. Heeft het daar die mindset ook te maken? Ik link gelijk aan sport, van sportief. Dan moet je ook die mindset hebben.
Ja.
Dus kun je vertalen naar misschien de mensen in het bedrijfsleven, maar het is niet veel anders dan in de sport.
Ja, klopt.
Misschien kun je wat vertellen over wat je doet.
Ja, dat kan ik zeker. Eerst een stukje terug in de tijd. Dat is denk ik het makkelijkst, want dat verduidelijkt een hoop. 10 jaar geleden werd ik wereldkampioen rolstoelbadminton. En wat voor mij begonnen is als een hobby met 1 keer in de week een shutteltje slaan, is een beetje uit de hand gelopen. Want ik heb heel wat plekken op de wereld gezien. En ik had nooit het idee dat ik, of tenminste, ja, weet je, ik wilde gewoon nieuwe mensen leren kennen, een shutteltje slaan en uiteindelijk loopt het dan uit de hand. Maar en dat loopt dan zo uit de hand omdat je ergens goed in bent. Omdat je ergens passie voor hebt. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Als je iets doet, moet je het ook echt superleuk vinden. En dan moet je er ook vol voor willen gaan. En dan moet je daarin ook, nou komt het woordje keuze weer terug, keuzes in maken. Ja. Nu is het stukje badminton anders ingericht dan toen. Maar ik werkte 32 uur per week. En daarnaast deed ik dan 's ochtends, 's avonds deed ik de trainingen, in de weekenden. Dus ik heb heel veel keuzes moeten maken om bijvoorbeeld, nou, mijn vriendinnen heb ik echt 2 jaar lang echt een stuk minder gezien dan normaal. Ja. Omdat, nou ja, weet je, ik had het idee dat ik verder kon komen en ik dacht, dat wil ik wel aangaan. En als ik iets doe, doe ik het ook goed. Dus ik wil het niet half doen. Dus ik ben daar vol voor gegaan. En met als resultaat dat ik uiteindelijk wereldkampioen werd.
Zo.
En ook daarin, hè, als we het hebben over dat be bold, be brave, be you. Ook hierin heb ik dan weer keuzes gemaakt die misschien niet altijd even gangbaar waren. Misschien wel een heel mooi voorbeeld daarin was dat het WK werd in Guatemala gespeeld. En dat was op 1100 meter hoogte. En ik had juist het idee dat ik daar last van zou krijgen dat het op hoogte gespeeld zou worden. In de selectie werd er toen een beetje raar opgekeken. Van nou, weet je, dat gaat helemaal geen invloed hebben. En toen dacht ik wel van, ja, weet je, ik heb een vol programma, maar zou ik ergens nog ruimte kunnen inbouwen om in een hoogtekamer te gaan zitten, om uiteindelijk te zorgen dat ik daar in ieder geval geen last van ga hebben. Dus dat heb ik gedaan. En het allermooiste was nog toen we daar aankwamen, de eerste training, dat je echt merkte dat de anderen uit het team buiten adem waren. En dat ik echt dacht, nou, ik heb nergens last van. Weet je, dus dat bedoel ik dan met, als we het hebben over de gebaande paden eens loslaten en te kijken van, hey, wat is nou belangrijk voor mij?
Ja.
En wat zorgt ervoor dat ik, nou, waar ik plezier in heb? En wat zorgt er dan voor dat ik uiteindelijk mijn doelen kan halen? En daar moet je soms wel lastige keuzes in maken. En dat is ook zeker niet altijd even makkelijk. Maar wel, als dit dan het resultaat is, is dat natuurlijk super gaaf.
Nou, ik merk ook in de podcast met de verschillende vrouwen, dat het klinkt heel makkelijk. En wat je ook zelf aangeeft, het doen is niet altijd even makkelijk. Het klinkt makkelijker dan het is, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Maar het is wel vaak gewoon een kwestie van doen en zien wat er gebeurt. En je zult er verrast staan over wat er kan gebeuren.
Ja, zeker. Ja, dat is ook zo.
En dat badminton, dat deed je, want ik ben even de jaren dan kwijt, dat deed je al voordat je ongeluk kreeg?
Nou, ik heb vroeger 2 jaartjes staand gespeeld. En toen begon mijn rug, dus toen kon het eigenlijk niet meer.
Nee.
En ja, op een gegeven moment merk je van, goh, ik had mijn leven weer op de rit staan. Ik was aan het werk, ik deed weer de normale dingen. En toen dacht ik wel van, ja, dat klinkt een beetje stom, maar ik moest 3 keer in de week medisch fitness doen. Ja, ik vind het dus echt geen zak aan. Dus ja, dan ga ik kijken van, zijn er alternatieven? En ja, dan ben ik gaan kijken voor andere sporten. Maar ja, mijn hart was toch wel een beetje verknocht aan badminton.
Ja.
Dus ik dacht van, ja, weet je, ga ik toch rolstoel badminton doen?
Ja.
En in het begin was het heel lastig, hè, want je gaat vergelijken. Ja, vroeger kon ik het staand en toen was het zo. Ja, nu zit ik in de stoel en ik kom niet zo snel vooruit als dat ik wil. Maar dat was ergens ook wel weer de drive om er dan voor te gaan. En te kijken van, hé, hoe kan ik dat nou makkelijk onder de knie krijgen? En de juiste mensen om me heen te verzamelen om dat proces door te gaan.
Dat vind ik wel mooi wat je zegt. Want je ging dan kijken hoe het vroeger ging ten opzichte van nu.
Ja.
Maar dat was voor jou de trigger om juist te kijken van, hoe kan ik het dan weer opschalen? Hoe kan ik dan toch een maximaal resultaat bereiken?
Ja, je ervaart dat het gewoon heel anders is. En in het begin is dat even frustrerend, hè? Omdat je dacht van, ja, vroeger kon ik het wel, maar nu kan ik het niet.
Ja,
en dan heb je ook hier dan weer die keuze. Ik kan me er tegen blijven verzetten, maar dan wordt de sport eigenlijk helemaal niet leuk. Of ik kan accepteren dat het zo is op dit moment en daar het beste van maken. Nou, dat heb ik gedaan.
Ik las het ook over jou, hè? Of wat jij zegt van dat je niet in die slachtofferrol moet gaan zitten.
Ja.
Wat natuurlijk heel begrijpelijk zou zijn als je het wel doet, omdat je dan tussen aanhalingstekens misschien best wel zielig bent, wat je allemaal overkomen is. Maar ja, je hebt dan altijd de keuze om daaruit te komen en juist te kijken wat je wel kunt doen in de omstandigheden waar je in zit.
Ja, zeker. En dat wil niet zeggen dat je nooit in die slachtofferrol mag stappen, hè? Want ook dat mag wel eens.
Ja.
Weet je, ik heb na mijn ongelukken ook echt wel eens dagen gehad dat ik dacht van, is dit het nu en hier heb ik helemaal geen zin in. Alleen op een gegeven moment moet je wel tegen jezelf kunnen zeggen, oké, weet je, tot hier. Nu is het klaar, schop onder je kont en weer door.
Ja, ja. Het is functioneel, hè, om in die dip te zitten.
Ja, zeker.
Als je dan maar kijkt wat dan de reden is en wat je eraan kunt doen. Of wat je nog wel kunt doen en hup, eruit.
Ja, zeker.
Ja. Want je begeleidt vrouwen en mannen?
Ja, klopt.
En hoe doe je dat? Ik kan me iets bij voorstellen wat je gezegd hebt. Maar wat is dan jouw manier van hun leiding geven?
Coachen. Je hebt het nu over mijn coachingspraktijk. Ja. Over de badminton
nee,
nog.
Nee, de badminton. Ja. Nou, ja, oh, misschien zit daar wel een parallel in. Hè?
Nou, dat sowieso. Ik zal eerst het badmintonstuk doen. Dat is wel leuk, want daar heb ik het natuurlijk net over gehad. Op een gegeven moment was ik natuurlijk wereldkampioen. Ik ben meervoudig Europees kampioen. Ik ben, geloof ik, 9 keer Nederlands kampioen. Dus ik heb aardig wat titels behaald. En uiteindelijk, ik moest natuurlijk het zelf betalen, het hele stuk in de sport. Nou, het kostte 10, 20, 30.000 euro per jaar.
Zo.
Dus dat was een aantal jaren leuk. En toen moest ik een stapje minder gaan doen, omdat de spaarpot op een gegeven moment toch wel leeg was.
Ja.
Dus toen ben ik gaan minderen en toen ben ik gaan training geven. Om te kijken van, hey, vind ik eigenlijk training geven wel heel erg leuk om te doen. Nou, dat bleek eigenlijk wel zo te zijn. En sterker nog, misschien dat ik het zelf wel leuker vind dan zelf spelen. Gewoon om te kijken of je iemand een stap verder kan helpen in zijn ontwikkeling. Ja, dus eerst ben ik begonnen bij verenigingen om daar training te geven aan valide spelers, maar ook binnen de para-badminton, dus de mensen met een beperking. En uiteindelijk ben ik sinds 1,5 jaar ben ik nu bondscoach van het Nederlands para-badminton-team.
Geweldig.
Ja. En dat is superleuk. En we hebben een heel klein team, we zijn aan het opbouwen. Maar gewoon, weet je, dat je elke dag bezig bent om het beste uit de ander te halen, om te zorgen dat iemand stappen kan maken. En wat ik daarin ook heel belangrijk vind, is ook de wisselwerking met elkaar. Mm-hmm. Ik heb vaak genoeg ook om me heen gezien dat er heel vaak in de topsport verteld wordt hoe je het moet doen. Ik ben juist van die hele wisselwerken. Van, hey, hoe zie jij dat nou? Hoe vind jij dat je er moet komen? En oh ja, mijn visie is dit. En hoe kunnen we samen ergens naartoe gaan werken? En juist dat samen doen en die intrinsieke motivatie gebruiken bij die ander. Ja, dat maakt dat iemand gewoon hele mooie stappen kan zetten.
Want dan sta je ook open voor zijn manier, zijn visie op hoe hij verder kan komen.
Ja, en juist.
Dan kom je tot een beter resultaat. Ja. Je triggerde me dat je zei dat je ook mensen gecoacht hebt in badminton was dat, die gezond waren tussen aangestekend. Ja. Want ik kan me zo voorstellen dat jij daar in je rolstoel voor hen zit, dat ik denk van wow, weet je wel, wat heb ik nog te vertellen? Want die vrouw is zo ver gekomen en zo krachtig. Ik kan me voorstellen dat de contrast dan...
Wat grappig dat je dit zo ziet. Ja. Ik dacht altijd van, goh, dan zit ik daar in mijn rolstoel. Zit ik aan mensen die staan aan de spelers uit te vertellen hoe ze het moeten doen. Kan ik dan serieus genomen worden?
Dat is grappig dat wij door elkaars ogen dan eventjes spiegelen. Maar ik denk dat van, ja, wat heb ik dan nog te vertellen? Weet je, die vrouw heeft dat allemaal bereikt. En niet zeuren meer. Kom op, ga met die banaan.
Nee, ja, dat is grappig. Nee, zo heb ik het zeker niet ervaren. Maar het is wel... dus dat is wel heel mooi. Maar het is... Nou, als we het hebben over ook vooroordelen in de sport. Ja. Ik ben afgelopen zomer met één speelster in Tokio geweest op de Paralympische Spelen. En ik ben de enige coach in de rolstoel die daar was. Tenminste, binnen het para-badminton wel. Er zitten allemaal valide trainers achter de baan.
Wat bedoel jij met valide trainers?
Ja, snap ik die vraag.
Niet invalide, maar valide.
Ja, voor mij is valide een staande speler die zeg maar gezond is. En de para of aangepast of invalide, dat zijn de mensen die een beperking hebben. En wat je dus veel terugziet in de sport. Binnen het badminton hebben we 6 verschillende klassen. Dus we hebben 2 rolstoelklassen, kleine mensen, mensen die een stuk van hun arm missen, beenprothese. Dus dat is heel divers. Dus we hebben best wel ook veel... staande mensen met een beperking.
Ik wou zeggen.
Ja, en ik was dus van de zomer dus in Tokio met een speelster die een stuk van haar arm miste. En daarmee dus wel gewoon staand speelde. En mensen binnen de parensport vinden dat raar. Hé, er zit een roller achter de baan. Dus dat, dan zit je al in een wereldje waarvan je denkt van nou, er zullen de vooroordelen minder zijn, maar die zijn er nog steeds. Ja. dat vind ik dan ergens... Ergens moet ik daar dan ook gewoon heel hard om lachen. En ik vind het ook wel weer ergens mooi om die patronen te doorbreken.
Denk je dat er... we hebben het over de vooroordelen naar invalide mensen. Ik denk aan valide. Het woord had ik nog nooit eerder zo tot me genomen. Denk je dat er ook vooroordelen naar vrouwen zijn? En dat jij dan nog meer vooroordelen tegen jou zijn omdat je en vrouw bent... En dat je een beperking hebt?
Dat is een lastige vraag.
Ik maak het je wel lastig vandaag.
Nou, ja, het is meer... Het is meer dat ik nooit op deze manier ernaar kijk. Dat is meer dat ik... weet je, ik zie iemand als een individu. Dus het is meer... Ja. Ik geloof zeker wel, hè, als ik zo het plaatje compleet schets voor me... Dan zitten er echt wel veel mannelijke coaches... of trainers, zeg maar, ook in de badminton. Ja. Maar ik ben nooit zo met het man-vrouw bezig. Nee. Dus wat dat betreft zie ik dat los. En dat, gelukkig misschien ook maar. Maar het is wel, nu het zo zegt, herken ik wel dat er meer mannen zijn dan vrouwen. Dus ja, is het dan per definitie dat het moeilijker is om als vrouw er te komen? Nou, ik denk misschien in sommige sporten wel. In mijn geval was het zo dat ik gewoon de meeste kennis over de sport heb.
Ja.
Ik heb zelf die wereldtitel gehaald, jarenlang training gegeven. Dus ik denk dat dit ook een logische stap uiteindelijk is.
Ja.
Dus dat het... het zal hier zeker geen rol hebben gespeeld. Maar als je kijkt naar van buitenaf zal daar heus wel zo naar gekeken worden.
Ik vind het zo mooi met jou. Jij hebt zo'n complete... acceptatie van wie jij bent en heel veel respect en erkenning voor jouw kwaliteiten. Je vertelde me voor dat we deze podcast gingen opnemen van een nichtje waar je mee door de stad, jij in je rolstoel en zij liep naast je. Dan zei goh, dat ze een beetje aan het giechelen was en dat je ging vragen wat is er aan de hand. Dat zij tegen jou zei en correct me if I'm wrong, van ja, ik denk dat mensen om naar je kijken omdat je in je rolstoel zit. En dat je zegt, nou, misschien is het vanwege mijn rode haar. Ja. Want dat is bij jou niet de gedachte. En ik denk dat het voor ons allemaal zo is. Dat we heel veel, zoals je nichtje dan, hè, dat we heel veel gedachten hebben over wat andere mensen wel niet zullen vinden. Maar als je dat zelf niet hebt, dat je ook veel minder zult hebben dat andere mensen ook iets van jou denken. Maar als je zelf iets gaat denken over jezelf, zullen ze dat niet zien? Dan gaan mensen dat ook zien. Dan gaan ze iets aan je zien.
Ja.
En bij jou is het zo... Je hebt een hele grote zelfacceptatie en een
Ja, dat is weet mooi. Je. En ik probeer ook gewoon te alle tijden mezelf te zijn. Dus daar hoort inderdaad rood haar bij. Niet omdat ik zo wil zijn, maar ik hou gewoon van de kleur rood. En ik hou gewoon van kleur. Dus ik heb ook altijd heel veel kleur in mijn kleding. En dat gaat van felgeel tot knaloranje en groen. En ja, aan de ene kant val je daarin veel meer op, hè, dan in je rolstoel. Als je dan in de stoel zit. Maar ja, ik zie dat eigenlijk nooit. En het mooie is wel, ik zit natuurlijk aardig in het wereldje van mensen met een beperking. En dan heb je het er wel eens over met elkaar. En ik hoor ook heel vaak van, goh, weet je, dan wordt in de supermarkt of in de winkel wordt er dan gevraagd, kan ik je helpen? Nou, ik durf echt te zweren, die vraag is mij nog nooit gesteld.
Ja, dat bedoel
ik. Maar waarschijnlijk ook inderdaad vanwege mijn voorkomen met het rode haar en nou, ook wel het stukje zelfvertrouwen misschien wel. Dat mensen denken van, nou, die redt zich wel.
Ja.
Nou, nee, dat is ook zo.
En is dat wat jij je mensen met de beperking meegeeft, die jij traint?
Ja, zeker. Ja. Weet je, uiteindelijk is het belangrijk dat je jezelf kan redden. En tuurlijk, hè, je hoeft het nooit helemaal alleen te doen. Tuurlijk kun je hulp vragen daar waar het nodig is. Maar het is wel belangrijk dat je gewoon vanuit jezelf de dingen gaat doen. In plaats van gewoon maar thuis zitten en te denken dat het wel op je afkomt en dat het wel geregeld wordt. Ja, kun jij ook initiatief nemen? Kun je dingen gaan doen? Kun je naar buiten toe? Ja, dat verrijkt alleen maar je wereld.
En toen dacht ik, terwijl je dit zegt, want het geldt voor jou, mij, iedereen.
Ja, zeker.
En toen ik jou die vraag stelde van hoe coach je, hoe train je, zei je, heb je het over badminton of mijn coachpraktijk? Zit er nog een verschil in? Als de mensen die naartoe komen, behandel je die anders?
Nou ja, kijk, weet je, bij de mensen die in mijn coachingspraktijk komen, doe ik het stukje sport niet. Dus ik ga niet met ze de badmintonbaan op. Dus dat is een verschil.
Nee.
Maar ik denk wel dat de rode draad binnen de badminton, maar ook in mijn coachingspraktijk, eigenlijk bij alles wat ik doe wel is regie hebben over je leven. Dus ja, de leider zijn van je leven. En jij bent zelf die leider. En jij hebt daar zelf, hoe zeg je dat? Je hebt daar zelf de keuzes in die je kunt maken.
Ja, ja. Regie komt heel vaak naar voren als je denkt aan leiderschap.
Ja, ja. Zeker. Ja. Ja.
En nou zeg je van dat je nou in de sport niet per se verschil tussen mannen en vrouwen ziet. Misschien dat er wat meer mannen op bepaalde posities zitten. Maar het kan ook toeval zijn natuurlijk. Wat zijn nog meer vrouwen onderwerpen in jouw gevoel die spelen in deze maatschappij? Of zijn die er? Ik stel hem eigenlijk vragend.
Nou, kijk, wat je natuurlijk nog steeds wel ziet, hè, als we het over vrouwen hebben. Ik merk dat hier in mijn eigen praktijk ook wel heel erg. Ik denk dat er een groot verschil is als ik kijk tussen mannen en vrouwen die in mijn praktijk komen. Laat ik niet iedereen over één kam scheren. Is wel dat je merkt dat vrouwen vaak het eerste wat in me opkwam was zeggen, was harde werken, maar dat is het niet. Ze zijn meer aan het pleasen, het iedereen naar hun zin maken, daardoor heel veel werk op zich, op hun eigen bordje hebben liggen. En mannen kunnen veel makkelijker zeggen, nou, tot hier en niet verder.
Ja.
En dat is een beetje het verschil wat ik wel in mijn praktijk dan uiteindelijk zie. En ik zou het eigenlijk wel de vrouwen ook gewoon gunnen om te kunnen zeggen, weet je, tot hier en niet verder. Dus ook het stukje regie houden uiteindelijk, hè, dat komt daar ook weer in naar voren. En die keuze maken van, hé, tot hier, dat is mijn grens. En als ik nu verder ga, dan werk ik mezelf over de kop. Of ben ik een avondje aan het doorwerken, terwijl de ander lekker om 5 uur in huis toe aan het gaan is. Dus dat is wel een duidelijk verschil wat ik zie.
Waar ligt het aan, denk je? Want ik herken dat, hè?
Ja.
Ik zie het ook in mijn projecten die ik doe, dat vrouwen willen pleasen, toch aardig gevonden willen, terwijl mannen veel stoer daarin zijn en heel stoer hun grenzen aangeven. En ik moet dat vaker tegen vrouwen zeggen, van stel je grenzen en dan word je veel meer gerespecteerd dan wanneer je het overheen laat gaan. Dat ze denken, die doet dat wel. Maar waar ligt het aan, denk je? Even in zijn algemeenheid dat wij dat doen, dat gedrag.
Jeetje, waar ligt het aan? Ja, het eerste wat bij me opkomt is dat ik denk dat dit echt al zo ontzettend lang speelt. Weet je, van oorsprong werkt de vrouw niet natuurlijk. Hè? Is de vrouw huisvrouw, zorgt ze voor het eten, zorgt ze dat de kinderen naar school gaan en dat soort dingen. En is de man meer naar buiten gericht, gericht op werk en dergelijke. Dus ik denk dat daar een stukje oorsprong ervan ligt. En uiteindelijk zijn we natuurlijk als vrouw veel meer gaan werken. En willen we ons ook een beetje bewijzen dat we het allemaal wel kunnen.
Ja.
Heel gechargeerd gezegd.
Ja. Denk je dat wij er ook in overdrijven dan? Want ik denk dat vrouwen dat wel heel snel herkennen. Hè? Van dat verzorgende. Ik vind het eigenlijk een heel akelig woord. Dat verzorgende. En dat we soms zo'n bewijsdrang hebben om dat tegendeel te bewijzen. Zo'n drang hebben om tegendeel te bewijzen. Denk je dat we daar ook in kunnen overdrijven?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, daar zouden we echt wel een tandje minder in kunnen doen. En ik denk zelfs als we dat gaan doen, dat we misschien wel krachtiger worden als vrouwen.
Ja, en waarom zijn we dan krachtiger?
Nou, omdat we gewoon veel meer voor onszelf opkomen. Veel meer onze grenzen aangeven. Veel minder gaan pleasen.
Maar zonder het overdrijven.
Ja, het hoeft niet op een harde hand. Hè. Je kan het op een hele vriendelijke manier kan je dat natuurlijk kan je dat doen.
Precies.
En ik denk dat we daarmee als vrouw zijn veel meer in onze kracht gaan staan.
Ja, dus juist die vrouwelijke kwaliteiten inzetten.
Ja.
Ja. Ja. Oké. Heb jij trouwens een vrouwelijke rolmodel?
Nee,
en wat
was dan
van, jij bent het, ik kan me zo voorstellen dat jij het bent.
Nee, ik heb geen rolmodel.
Oh,
heb ik nooit gehad. Nee, ja, gek is dat, hè?
Nee,
maar ik heb er niet zo heel veel mee. Ik kijk niet zo naar een voorbeeld, ik kijk vooral naar mezelf.
Nou,
en dat klinkt alsof ik heel egoïstisch ben, hoor, maar dat is zeker niet waar.
Nou ja, ik was meer, als je het over egoïsme hebt, heb ik het graag altijd over egocentrisch zijn. Dat moeten we allemaal zijn.
Ja.
En dat mogen veel vrouwen veel meer zijn. Maar ik denk als ik heb nog nooit dit antwoord gehad op deze vraag. Maar als ik kijk naar jouw verhaal, dan is het misschien ook helemaal niet zo gek. Je had alle aandacht voor jezelf nodig.
Ja.
Hè, je was 11 toen jou dat eerste ongeluk overkwam. En dan ben je nog volop bezig met je aan het ontwikkelen. Met je ontwikkeling. En dus er was geen aandacht voor iets anders dan jouw eigen gezondheid.
Ja, nee, dat klopt.
Dus dat vind ik niet zo gek.
Ja.
Maar ik vind het wel een verrassend antwoord.
Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
Ja. Oké. Laat ik er even een stelling in gooien. Ja, deze vind ik wel mooi. Die vond ik. When you undervalue what you do, the world will undervalue who you are. Eens?
Eens, zeker.
Ja?
Ja, absoluut. Als jij... ik denk dat het een mooi voorbeeld... weet je, als jij je waarde... Als je te weinig waarde levert, hè, om het maar zo te zeggen... In wat je doet, weet je, dat ga je nooit terugkrijgen. Dus je krijgt wat je doet.
En dat is een beetje met wat jij wel doet, hè? Be bold, be brave.
Ja. Ja, weet je, als ik dat niet doe, dan... Ja, dan blijf ik lekker in mijn comfortzone. Dan zal er niet heel veel gebeuren. Blijft alles lekker veilig. En als ik daar uitstap en de dingen ga opzoeken, komt het ook naar me toe.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Oké. Hoe heet jouw biografie?
Hoe heet mijn biografie? Gewoon be bold, be brave, be young.
Ja, ja. Dat is eigenlijk een beetje een open
vraag. Ik kan wel iets zeggen over doorzettingsvermogen of omgaan met tegenslag. Maar eigenlijk denk ik dat be bold, be brave, be you de lading dekt.
Heb je wel eens over gedacht om het op te schrijven en er een boek van te maken?
Wel over gedacht.
Nog
geen tijd voor.
Maar het is wel iets wat in de...
Ik heb eerst nog wat andere dingen te doen. En dan komt dat vanzelf misschien wel een keer.
Want een van mijn vragen, we gaan een beetje aan de afsluiting toe, is altijd, wat is er nog te doen voor Ilse?
Oh, nog heel veel.
Maar behalve dat boek?
Oh, nog heel veel.
Het lijkt me heel spannend als het komt. En wat kun je een tipje van de
sluier? Ja, dat is een beetje het primeur zelfs, denk ik. Want het is nog niet wereldkundig gemaakt.
Oh.
Maar ik ben bezig met de ontwikkeling voor een training op basisscholen. Omdat ik eigenlijk zie ook kinderen best wel wat moeite hebben met omgaan met tegenslag. Een stukje doorzettingsvermogen, weerbaarheid. Ja, en ik heb een paar keer op basisscholen presentaties gegeven. Ik vind het ten eerste superleuk om voor kinderen te staan. Ja, en weet je, overal waar ik hoorde, hoorde ik terug van... Goh, maar Ilse, dit is iets wat we missen in het onderwijs. Je doet het ook nog eens supergoed. Ik kwam laatst iemand tegen en die vertelde van... Goh, weet je, ik had iemand op bezoek en dat jochie zat te vertellen... over het feit dat hij voor de zomervakantie een presentatie had gehad... van een dame met rood haar in een rolstoel. Dat kan er maar eentje zijn. En hij deed nog steeds bepaalde oefeningen die ik gedaan had in de groep.
Uh-huh.
En toen dacht ik wel van ja, weet je, dit is wel echt... weet je, als je het verschil wil maken... ik kan het verschil maken bij volwassenen zeker. Ja, waarom niet beginnen bij de jeugd. Weet je, zij zijn begint. De toekomst. En hoe eerder je dingen leert, natuurlijk, hoe makkelijk je het uiteindelijk kan toepassen.
En denk je dat het omgaan met tegenslagen, dat het nu ook lastiger is in de coronatijd?
Ja, zeker. Ja, ja, ja zeker.
Is dat daaruit ontstaan, dat je dit bent gaan doen?
Nee, ja, nee het is ontstaan. Ik was van de zomer, voor de zomervakantie was ik op mijn oude basisschool, waar ik zelf op gezeten heb. En de directeur, meester Jos, dat was mijn meester in groep 8, dus ik blijf me ook altijd meester Jos noemen. Die had gevraagd of ik daar dus een presentatie wilde geven. En na afloop zei hij van, nou Ilse, jij hebt zo'n gave met kinderen. Maar ook, weet je, hij zegt, wat je binnen het badminton doet. Maar jouw gave is zoveel groter dan wat je nu doet. Hij zegt, daar zou je meer mee moeten doen. Ja, toen was ik van de zomer in Tokio. En dan ergens zit dat dan in je achterhoofd. En ja, zo is dit ontstaan.
Wat mooi.
Ja. Ja.
Nou Ilse, we gaan je volgen. Want je zegt, er is nog veel meer moois in petto. Dank je wel voor dit hele mooie gesprek.
Ja, graag gedaan. Jij bedankt voor dit interview.
Ja, heel graag gedaan. Voor de luisteraar en de kijker natuurlijk. Ben je nou benieuwd naar de volgende podcast? Ga dan naar empowerwomen-depodcast. Of ga naar onze website empowerwomen.nl/depodcast.